Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente vervolgen weer deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 144 en daarvan het tweede vers. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heere, hem gunsten wil bewijzen, dat gij hem kent. En ook het zevende, welzalig is het volk dat dus gezegend, dit heugelijk lot, dus hemels gunst bejegend. En wat er verder volgt in het tweede en het zevende van Psalm 144. En zingen wij na de geloofsbelijdenis Psalm 136, vers 2 en 3. Psalm 136, vers 2 looft de grote God windstroom, hoger reist dan die der goon. En de derde looft den Heere opperheer, buigt u nederig voor hem neer. Psalm 136, vers 2 en 3 na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We willen vanmiddag weer verder gaan met een kort begrip. En daar is de vraag aan de orde hoe we de straf kunnen ontgaan en wederom tot genade kunnen komen. We lezen daartoe een gedeelte uit Ezechiël 16 en een gedeelte uit Matteüs 21. Ezechiël 16 vers 1 tot en met 6. En Matteüs 21 vanaf vers 33. Tot het einde. Ezechiël 16 en Matteüs 21. In Ezechiël 16, de eerste zes versen, komt Gods heilig en onfeilbare woord als volgt tot ons. Verder geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende, Mensenkind, maak Jeruzalem haar gruwelen bekend. En zeg, alzo zegt de Heere, Heere tot Jeruzalem, uw handelingen en uw geboorten zijn uit het land der Canaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hetitische. En aangaande uw geboorten ten dagen als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden. En gij waart niet met water gewassen toen ik u aanschouwde. Gij waart ook geenszins met zout gewreven, nog in windelen gewonden. Geen oog had medelijden over u om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen. Maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds, om de walgelijkheid van uw ziel, de dagen toen gij geboren waart. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u vertreden zijnde in uw bloed, en ik zeide tot u in uw bloed leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed leef. En dan Matteüs 21 vanaf vers 33. Hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte en zette een tuin daarom en groef een wijnpersbak daarin en bouwde een toren en verhuurde dien de landlieden en reisde buitenslands. Toen u de tijd der vruchten genaakte, zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden om zijn vruchten te ontvangen. En de landlieden nemen de zijn dienstknechten en hebben de ene geslagen en de andere gedood en de derde gestenigd. Wederom zond hij andere dienstknechten meer in getal dan de eerste en zij deden hun desgelijks. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende zij zullen mijn zoon ons zien. Maar de landlieden de zoon ziende zeiden onder elkander, deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. En hem nemende wierpen zij hem uit buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer dan de heer des wijngaards komen zal, wat zal hij die landlieden doen? Ze zeiden tot hem, hij zal de kwade een kwade dood aandoen en zal de wijngaard andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Jezus zeide tot hen, heb gij nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks? Want de Heere is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u lieden, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden, en op wien hij valt, dien zal hij vermorzelen. En als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, verstommen zij dat hij van hen sprak, en zoekende hem te vangen, vreesden zij de scharen, terwijl deze hem hielden voor een profeet. Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Heren, geef wat wij zongen uit Psalm 136 ook zo mag leven in ons hart. Dat u die grote God bent, hoger dan alle goden, en dat wij ons nederig voor u buigen. Dat is niet onze natuur. O Heere, wij zijn van die snoevers geworden. En wij durven wat aan om tegen u te zeggen, tegen u op te staan, in onze eigen gekozen wegen te gaan. En dan hebben wij verdiend, Heere, dat u niet meer naar ons zoudt omzien. Maar laat dat zinnetje nu ook de taal van het hart zijn. Maar dat zeggen we niet zo makkelijk. En ook niet zo hard. Zo hard op. En nu hebben we dat wonderlijke gelezen. Ten laatste van allen zond hij zijn zoon. O God, wat heeft u toch bewogen? Om uw zoon te sturen naar zulke rebellen, vijanden van u, die hun afspraken niet nakomen, uw verbond hebben vertreden. Ten laatste zond u uw zoon. Mogelijk, zo dacht de Heer van de wijngaard, zullen ze hem ontzien, omdat hij de erfgenaam is. En ze hebben hem niet ontzien. Ze hebben hem gedood, aan het kruis genageld. En als ergens de grimmigheid van de mensen u loffelijk heeft gemaakt, dan is het wel daar op Golgotha. Bittere haat vloeide voort uit het hart dat boordevol is van eigen gerechtigheid om de Zoon van God te kruisigen. Het was in blinde woede, in onwetendheid, maar toch vijandschap. En juist daar behaalde u de grote triomf, juist daar werd aan uw recht voldaan, juist daar kon uw barmhartigheid overvloeiende zijn. Dat had er geen mens kunnen bedenken. En wilt u ons vanmiddag daar nu iets van laten zien, Heere, hier en overal waar uw woord verkondigd wordt, onvervalst verkondigd wordt? Dat dan weer wat anders dan ten dele. Wil ons dat ook leren, Heere. Want waar op zoveel plaatsen uw woord wordt uitgedragen, daar hebben we alle bescheidenheid in acht te nemen. De grote apostel Paulus zei, we kennen ten dele, we profeteren ten dele. Wat zien we ervan? En daarom komen we u bedelen om uw geest, dat u ons vanmiddag wilt onderwijzen. En dat u ons wilt leiden in het spreken, in het luisteren hier, of als wij thuis ook meeluisteren. Grijpt u ons in het hart, Heere? Is er niet één die wil van nature? Maar daar liet u het gelukkig ook niet van afhangen. Dat hebben we gelezen in Ezechiël. Daar lag dat kind, ongewassen, de navelstreng niet doorgeknipt, vertreden in het geboortebloed, veracht, maar niet door u. U zei leef, doe dat vanmiddag. Gedenk uw kerk, Heere, wereldwijd, in bijzonder ook de kerk die leidt om uw naams wil. Dat u de moed en de kracht geven om te volharden. Ook het volk van Israël, zoudt u het deksel van hun aangezicht willen wegnemen? Wij bidden om de vrede van Jeruzalem, letterlijk en geestelijk. O God, wees u uw aloude bondsvolk nabij. En wilt u nog die takken die er onder die vijgenboom liggen? Want u heeft uw volk niet verstoten, nog weer inenten. En dan moet Paulus toch wel jubelen. Al zijn er sinds die tekst al eeuwen overheen gegaan. Maar Paulus zegt als dan de onnatuurlijke takken zijn ingeënt, ja, veel meer. Hoeveel te meer zullen de natuurlijke takken ingeënt worden. En dan zullen ze heerlijk bloeien en groeien en vruchten dragen. Dan zullen de Joden de Heere Jezus als Messias gaan belijden en erkennen. Doe het, Heere. Doe het om uw grote naams wil. Maar ga ook ons niet voorbij. Laat het ook onze zorg zijn vanmiddag om door een ware geloof Christus ingeënt te zijn. Zegen alle werk van zending en evangelisatie in uw koninkrijk. In het midden van de gemeente hier ter plaatse uw kerk in Nederland. O Heere, wees u ons nabij. En wilt u geven vanmiddag dat u door de vlakke velden zult rijden en dat uw naam is Heere der Heren. Sterk, o God, en ondersteun van onder uw eeuwige armen. We dragen ook land en volk aan u op, overheid en vorstenhuis. Niet alleen in Den Haag, niet alleen provinciaal, maar ook lokaal op ons eiland. Dat u de overheid genadig gedenken, Heer, en ondersteunen. en de vrezen van uw naam geven in het geslacht van de Oranjes. Doe ons samen wederkeren tot u, de levende God. Heer, zie zo in gunst op ons ter neer. Wil zijn waar oorlogen zijn, waar rampen zijn, waar pijn en verdriet is. Deze wereld die bloedt uit duizend wonden, o God, ontfermt u zich zo over ons allen. Help ons zo deze middag, verheerlijk uw naam, red onze zielen, verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen van Psalm 147, het tweede en het derde vers. Psalm 147, vers 2, hij hield gebrokenen van harte. En het derde, zeer groot is onze Heere vol krachten. Wij gaan verder met het kort begrip en aan de orde is vraag en antwoord 14. En met vraag en antwoord 14 zijn we gekomen bij het tweede deel. Dat gaat over van des mensen verlossing uit zijn ellende. Hoe kunt gij deze straffen ontgaan en wederom tot genade komen? Door zulk een middelaar, die tegelijk waarachtig God en een waarachtig, rechtvaardig mens is. Tot zover. Een viertal aandachtspunten. In de eerste plaats, wie is gij? Want er wordt gevraagd, hoe kunt gij? Nou, wie is dat? In de tweede plaats, hoe ontgaan? Want dat is de vraag. Hoe kunnen wij die straffen ontgaan en wederom tot genade komen? In de derde plaats, letten wij op een middelaar. Blijkbaar is dat nodig. Die beide partijen zijn zo ver uit elkaar dat er een middelaar nodig is. En tenslotte de voorwaarden. Niet zomaar iedereen kan middelaar worden in dit geval. De middelaar moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, namelijk waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens zijn. Ik herhaal de gedachten, wie is gij? Hoe ontgaan? Een middelaar en tenslotte de voorwaarden. Het kort begrip gaat ons vanaf vraag en antwoord 14 onderwijzen in de verlossing van de mens. En we hebben zojuist gezongen. Wat is de mens? Weet u dat? Kent u uzelf? Wie of wat is nu een mens? Wat betekent het om mens te zijn? David vraagt in Psalm 9, O Heere, laat de heidenen weten dat zij mensen zijn. Weten we dat dan niet meer? Zijn we dat vergeten? Hebben wij ooit een ander mensbeeld gekregen? Kijken wij eigenlijk nog wel op de juiste manier in de spiegel? Oordelen wij wel over het mens zijn zoals God daarover oordeelt? Wat is eigenlijk de mens? En waarom vraagt David dat de heidenen dat moeten weten, dat zij mensen zijn? Als David dat bidt, dan weten we dat blijkbaar niet meer. Welk antwoord zou u geven op de vraag, wat is de mens? Als God nu vanmiddag de vraag stelt, mens, wie bent u? Welk antwoord zou u dan geven? De heidenen weten niet meer dat zij mensen zijn. Dat is wat. Ik weet het niet meer. Sinds Adams val weet ik het niet meer. Een mens. Ik probeer. Probeer natuurlijk wel een antwoord te formuleren. Probeer wel een gedachte te vormen hoe de mens zou moeten zijn. Naar mijn eigen inzichten. Maar wie is hij eigenlijk? En wat is hij eigenlijk? In hoogmoed zijn wij vergeten dat wij sterfelijk zijn. En dat God onze rechter is. Een mens is sterfelijk. Ik ben het vergeten. Ja, we praten er wel over. Alle mensen moeten sterven. We zijn deze zomer opgeschrikt. Maar ja, opgeschrikt. We maken het mee. Maar echt sterfelijk weten? Bevindelijk weten? En dat God onze rechter is? Ik weet het niet meer. Misschien nog krachtens opvoeding, omdat het ons geleerd wordt in de kerk. Dat die uitdrukking nog valt. God is rechter die het beslist. Maar weet ik nog dat ik mij moet verantwoorden tegenover de hoge God? God heeft het laatste woord. En er is geen hoger beroep mogelijk. Wat is de mens? Ik weet het niet meer. Ik ben het vergeten. Ik ben het kwijtgeraakt. Een verduisterd verstand. Hoe komt dat? Dat er zelfkennis ontbreekt? Hoe komt dat? Dat wij geen antwoord meer kunnen geven op de vraag, wat is de mens? Dat komt omdat wij God niet kennen. Wie is God? Heeft u wel eens over die vraag nagedacht? Laten we dat straks thuis eens doen. En elkaar die vraag stellen. Wie is God? Goed over nadenken. Als God mijn rechter is die het beslist, is het dan wel in orde tussen God en mij? Want als ik een verkeerd godsbeeld heb, dan heb ik ook een verkeerd mensbeeld. En als ik een verkeerd mensbeeld heb, dan heb ik ook een verkeerd godsbeeld. Daarom begint Calvijn zijn institutie, dat machtige werk waar hij ongeveer zijn hele leven aan gewerkt heeft, hiermee. De hele hoofdinhoud van onze wijsheid is kennis van God en kennis van onszelf. En Calvijn weet eigenlijk niet goed of je nou eerst God leert kennen en dan jezelf. Of eerst jezelf en dan God. Calvijn denkt dat dat samen opgaat. Naar de mate dat iemand God leert kennen, leert hij ook zichzelf kennen. En naar de mate dat iemand zichzelf leert kennen, leert hij ook God kennen. Dus wij kennen onszelf niet meer. Wij weten niet meer wat een mens is, omdat wij niet weten wie God is. De mens staat tegenover God die hem rechtvaardigen moet, omdat niemand anders dat kan dan God alleen. Die onbekende God, die alleen kan mij rechtvaardigen. Die God tegen wie ik gezondigd heb. En als wij het dan vanmiddag over kennis hebben, dat weten we natuurlijk al lang, dan gaat het niet om verstandelijke kennis, dan gaat het niet om redeneren, dan gaat het niet om kennis die ik uit een boek heb geleerd. Niet dat dat er verkeerd is. Wisten we maar meer, al was het eerst met ons verstand. Maar het gaat om ervaringskennis, om bevindelijke kennis. Kennis uit ontmoeting, over die kennis gaat het vanmiddag. Nou, waarom wil Calvijn ons nu leren dat godskennis en zelfkennis samen opgaan? Zonder kennis van God is er geen kennis van onszelf. Onszelf als een zwak, ellendig, schuldig, domwaardig, verloren, verwerpelijk, zondaar. Dus als je God niet kent, dan ken je niet jezelf, dat je zwak bent, ellendig, verdoemelijk, verwerpelijk, schuldig. Daarom geloof je niet, hè, dat je in de diepste zonde kunt vallen. Daarom geloof je niet dat je zonde kunt uitleven. Daarom ben je niet bang voor jezelf. Daarom kunnen sommige mensen zo makkelijk sterven met een waangeloof, een ingebeeld geloof, omdat zij God niet kennen en daarom zichzelf niet kennen. Want wie God leert kennen, die ziet God als de heilige, als de rechtvaardige, die de zonde niet ongestraft laat blijven. Die zo heilig is dat hij de zonde moet en wil straffen. En als je dan in het licht staat van die heilige God, ja, dan ben je een verdoemelijk zondaar. Daar kun je niet bestaan. Dat gaat samen op. Dat gaat samen op. Dus juist als ik God leer kennen, dan ga ik een toontje lager zingen. Dan word ik verootmoedigd. Dan word ik klein gemaakt. Dan heb ik niet meer zulke goede en hoge gedachten van mijzelf. En dan andersom. Zonder kennis van onszelf is er ook geen kennis van God. Als wij dus in het licht van de majesteit van God onszelf leren kennen en wij worden verootmoedigd voor God, dan zullen wij ook leren kennen dat God barmhartig is en dat hij genadig is, waarom wij hem ook om genade gaan leren smeken. Ik zou, zegt een van de vrienden van Job, mijn rechter om genade smeken. Maar dan moet ik wel weten natuurlijk dat mijn rechter ook genade wil verlenen. En aan wie hij genade wil verlenen? Genade, dat is voor schuldigen. En schuldigen, dat zijn geen mensen die zeggen, ja, maar iedereen doet wel eens wat fout. En dat zijn geen mensen die wijzen naar een ander. Dat zijn mensen die zeggen met David, ik heb gedaan dat kwaad was in uw ogen. Daarom ben ik uw gramschap dubbel waard. En die mensen die zo verootmoedig zijn, omdat ze God hebben leren kennen. Die leren God kennen in zijn barmhartigheid en in zijn genade. En die gaan roepen, gena o God, gena, hoor hoe een botteling pleit. Daarom kwam Calvijn er niet uit, wat nu eerst vooraf ging en daarna. Het gaat samen op. Wat is de mens? Wie is de mens eigenlijk? Nog een keer Calvijn. Niet eerder kunnen wij in ernst ons naar hem uitstrekken dan wanneer wij begonnen zijn onszelf te mishagen. Niet eerder kunnen wij in ernst ons naar hem uitstrekken. Niet zo af en toe, in ernst. Je hebt geen tijd meer, de dood zit je op de hielen. Je moet met God verzoend zijn. In ernst, dat ik dag en nacht roepen. Om genade en om ontferming. Niet eerder, zegt Calvijn, zullen wij dat doen. dan wanneer wij begonnen zijn onszelf te mishagen. Ja, dat is toch een zekere voorwaarde. Voorbereidend werk. Om te leren waarvan iemand verlost wordt. En als we dat niet kennen, dan kennen we niks. Kennen we God niet en dan kennen we onszelf niet. O Heere, laat de heidenen weten dat zij mensen zijn. Want er is nog wel iets over die mens te vertellen. Die mens heeft een ziel. Als dieren doodgaan, dan keert hun geest, hun ziel terug, hun levensadem, naar de aarde. En als een mens sterft, dan gaat zijn ziel opwaarts naar de rechterstoel van God. Wij hebben een ziel die voor de eeuwigheid is geschapen. Die God moet ontmoeten. Je kunt nu vandaag wel zeggen in het land der levenden, wat maakt mij dat uit en wat heb ik ermee te maken? Maar wij krijgen vroeger of later met God te maken. O die mens, als hij beseft dat hij een onsterfelijke ziel heeft. En, zoals vraag en antwoord 13 ons dat leerde de vorige keer, vervloekt is. Ben je dan een ellendig mens? Wat een ellendig mens. Wel, over die mensen gaat het. Vanmiddag. En nu onze tweede gedachte. Hoe ontgaan? Weet u wat nou zo'n ontzaglijk wonder is? En dat is dan alleen een wonder als u die godskennis en die zelfkennis, die dus met elkaar gepaard gaan, bevindelijk kent. Wat er dan staat, hè, boven dat tweede deel, van des mensen verlossing. Wat? Wat? Wil God zulke mensen verlossen? Zulke mensen, en dan moet u nog even heel snel die vragen en antwoorden 2 tot en met 13 nagaan. Waaruit kent ge uw ellende? Dat wij goed geschapen zijn. Allerlei uitvluchten hebben wij verzonnen. Ongehoorzaam geweest. Ongehoorzaam die ons aangaat. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Je zou zeggen het uitschot van het uitschot. En de vuilsten van de vuilen. Over die mensen gaat het. Zegt nu iemand vanmiddag. Het gaat over mij. Het gaat over mij. Maar wat staat er dan? Van des mensen verlossing. Is dat zo? Ja, maar dan moet u naar de velden van Efrata bij de geboorte van de Heer Jezus. Dan zingen de engelen bij duizenden en tienduizend in mensen een welbehagen. God heeft in mensen een welbehagen. Kijk, het beeld ontgaat ons misschien een klein beetje vanuit Ezechiël 16. Maar er is een meisje geboren. En dat meisje dat wordt verachtelijk weggeworpen daar ergens in de woestijn. En dat kind dat ligt er maar ongewassen en de navelstreng er nog aan. En ja, dat gaat sterven. En niemand ontfermt zich over dat meisje. Te begrijpen. De dichter heeft het over stinkende etterbuilen. Ben je zo wel eens een walgelijk schepsel voor God geworden? Heb je jezelf wel eens zien liggen daar op het vlakke van het veld? Iedereen kon het zien en iedereen keert zich van je af. En eigenlijk ga je ook leren jezelf ook nog eens. En dan komt God voorbij vanmiddag. God komt voorbij. En hij loopt niet voorbij en hij gaat niet voorbij, maar hij blijft bij dat meisje staan. Waar iedereen zijn neus voor ophaalt en waar iedereen bij wegloopt. En God kijkt vol ontferming naar dat kind. En hij zegt, leef. Toen ik u daar zag in uw bloed, ik zei, leef. Dat doet God. In mensen een welbehagen. Dus vanmiddag kan niemand zeggen dat hij te slecht is. Dat kan niet. Als we een klein beetje de vragen en de antwoorden hebben begrepen en het vanmiddag hebben gevolgd. Ja, dan moet je inderdaad zeggen dat je walgelijk bent in Gods oog. En dat je misschien nog wel een zekere hekel aan jezelf hebt gekregen. Vanwege al je vuile zonden. Denk maar aan Psalm 38. Maar God heeft medelijden. God heeft medelijden. En dat moet u niet denken dat wij medelijden kunnen opwekken bij hem. Nee, nee. God heeft een eeuwig welbehagen en hij wil verlossen. Wat is dat verlossen? Nou, blijf nog even bij dat beeld van het meisje uit Ezechiël 16. Hè? Dat kind wat daar ligt op het vlakke van het veld. Wat kan dat kind doen? Eerst wordt dat meisje daar neergeworpen. Ongewassen, de navelstreng er nog aan. Niemand die zich over haar ontfermt en ze huilt. Maar de brandende zon zorgt ervoor dat haar krachten zijn uitgeput. En het ligt daar maar te sterven met gesloten oogjes. En God zegt leef. Dat is verlossen. Dat is verlossen. Ik vraag u nog een keer, wat kan dat meisje doen om gered te worden, om behouden te worden? Niets. Het ligt daar, hopeloos verloren. En God komt voorbij. Van des mensen verlossing, dat is me toch een jubel. Wat nu is er doen aan? Dat is een jubel voor mensen. Nee, niet voor die mensen die kunnen geloven. En die zeggen, je moet vertrouwen. En bid er maar veel om. Die jubelen niet bij van des mensen verlossing. Maar als je niets aan je zaligheid kunt voegen. Dan wordt er gesproken over verlossing. Nou, ik zou bijna zeggen, dat meisje doet haar ogen open en haar oren gaan open. Zegt, wat? Nou ja, als de Heere zegt leef, dan gaan je ogen en je oren open. Leef, daar in je bloed. Als dat kind daar ligt weg te sterven. Leef, zegt God. Kun je nou begrijpen, hè? Kun je nou begrijpen dat er gevraagd wordt, hoe kunt gij deze straffen ontgaan? En wederom tot genade komen. We gaan nog een keer naar dat meisje. Uit Ezechiël 16. Zie je dat arme kind daar liggen. Nog maar net geboren. En dat zal aanstond sterven. Nou, hoe moet dat kind ooit leven? Hoe moet dat kind ooit leven? Heeft u ook een tijd in uw leven gehad? Dat u met die vraag rondliep. Hoe moet ik nou ooit leven? Hoe moet ik ooit geloven? Hoe moet ik ooit bekeerd worden? Hoe verschijn ik rechtvaardig voor God? Ik denk, gemeente, dat de waarachtige bekering inmiddels op een heel ander punt begint dan wat de schrift en de reformatie ons leert. Dat denk ik wel zo langzamerhand. En ik denk dat we ons daarom ook weer moeten bekeren. En zeggen, nee, hoe? Hoe moet dat nu? Of heb je die vraag nooit gehad in uw leven? Kwam u ineens tot de ontdekking dat u een bekeerde man of een bekeerde jongen was? Een bekeerde vrouw, een bekeerd meisje? Nee, hoe? Dat is een zielsvraag. Hoe kunt gij die mens, dat ben ik, hoe kan ik toch die straf ontgaan en wederom tot genade komen? Hoe ontgaan? Want dat is geen leven dan onder die vloek. Dat is het, hè. Als je onder die vloek ligt waar vraag en antwoord 13 over sprak, dan kun je het niet onder uithouden. Het moet een keer opgelost worden. Dat is Gods gewone weg. Om iemand in de engte te brengen, en dan wel zodanig, en in bepaald opzicht is de mate verschillend, maar het moet een keer opgelost worden. Dat het niet met de harden is, dat er uitkomst moet zijn, want dan is het verloren gaan. Hoe ontgaan? Maar je weet het niet. Je weet het niet. Je weet niet dat achter dat barse gezicht, wat Luther zo mooi zegt, dat hart zit vol van ontferming. Dat weet je niet. En al is er een hart vol van ontferming, God is ook rechtvaardig, zegt onze catechismus. Er moet betaald worden. En dat is zo benauwd in je geweten. Dus dan praten we hier over ingehouden vloek en ingehouden straf. Al weet je er allemaal helemaal niks van. Want elk ogenblik dan denk je dat God die straf uitstort. En daarom brandt het in je geweten. Hoe moet dat nu? Hoe kom ik daar nu ooit van af? Hoe kunt gij deze straffen ontgaan? Dat zou je wel willen. Ja, wie zou dat willen? Wie zou dat willen? En dan staat er en wederom tot genade komen. Ja, dat zou je wel willen, hè? Dat wil zeggen, ik zou wel willen dat ik straks niet naar de hel hoef. Goed. Maar zou je dan wel naar de hemel willen? Niet naar de hel, waar Gods vriendelijk aangezicht niet is. Zou je dan wel naar de hemel willen, waar Gods vriendelijk aangezicht is? Is dat dan echt waar vanmiddag? En dat je met de Dordtse leerregels kunt zeggen, als ik dat vriendelijk aangezicht van God zie, dat is mij zoeter dan het leven. Dat is leven. Dat wordt er met dat woordje genade bedoeld. Dat is leven. Dat er een vertrouwelijke omgang is met de Heere, een vriendelijke omgang is met de Heere, en dat Hij in gunst op je ter neer ziet. O, wat is dat een weldaad, hè? Als je daar ligt op het vlakke van het veld, en je voelt iets van die toren van God branden, al is het ingehouden toren, en dat Hij zegt, leef. En dat in je ogen open gaan. En je ziet die vriendelijke ogen van de Heer. En je kijkt in dat vriendelijke vaderhart. Weet je wat genade is? Dan moet je naar Lucas 15. Daar komt die jongen aan. In lompen gehuld. Broodmager. Want hij kreeg zelfs het varkensvoer nog niet tot zijn kost. En als een vader die ziet hem van verre. En hij komt. Heeft een schuldbelijdenis in zijn hart. En dan die vader die omhelst hem. Deze mijn zoon was dood en hij is weder levend geworden. Hij was verloren en hij is gevonden. En hij kust hem. En hij zegt, kom, deze jongen moet gewassen worden. Hij moet schone kleren aan. Hij moet een ring hebben, hij moet een staf hebben. En we gaan het gemeste kalf slachten. En we gaan feest houden. Het tuimelt maar al die weldaden over elkaar heen. Had die jongen allemaal in geen woorden voor gehad. Maar wel de liefde van de vader door zich heen volle stromen. Dat, hè? Dat is genade. Daar gaat het over. Straffen ontgaan. Nee, ik wil straks niet naar de hel. Maar ik wil nog wel een poosje in de zonde blijven leven. Maar dat bevalt me opperbest. Nou, dat wordt dus niet bedoeld, hè? Straffen ontgaan, goed. En wederom tot genade komen. Want bekering is niet dat je van de hel verlost wordt. Maar bekering is dat je God in Christus terugkrijgt. Dat is bekering. En nou eerlijk, hè? Mis je God? Mis je hem? Nou eerlijk, hè? Ik kan niet zonder u leven.
Nou eerlijk hè, ben je vanmiddag gekomen met de vraag, Heren, mag ik uw stem horen? En mag ik u zien geschilderd in de prediking? Nou eerlijk hè, is dat waarom je soms de binnenkamer ingedreven wordt en dat je knieën buigt? Ja, Heren, wat bent u? Eerlijk hè, is dat de reden waarom je in de Bijbel leest en de Bijbel onderzoekt? Om God te vinden, om zijn stem te horen, een kus van Jezus mond te krijgen. Want dat is geen leven hè, zonder God. Kijk, als God in je leven komt, dan ga je leren dat je zonder Hem bent. En dat is geen leven, daar kun je niet in uithouden. En als je ziet dat je zonder God bent, dan vergaat al de glans en al het goud van de wereld. Dan ben je doodongelukkig. Dan zeg je, ik ben God kwijt. Ik ben God kwijt. En ook na de ontvangen genade kun je zo diep ellendig zijn. Hè? Denk maar aan Psalm 32 en Psalm 51. God kwijt voor je gevoel, dat is geen leven. Dan kun je geen adem halen. Want leven is, dat is leven. Dat die Vader je omhelst, zo'n schuldige zondaar. Een moedvaardige zondaar, dat is leven. Deze mijn zoon was dood en hij is weder levend geworden. En wederom tot genade. Ja, wederom, dat is een lastig woordje. Was er dan al eerder genade? Zou het kort begrip bedoeld hebben dat de staat der rechtheid ook al genade was? Dat zou zomaar kunnen. God had ons niet nodig. God verveelde zich niet in de eeuwigheid. God had geen prikkels van buitenaf nodig om het zomaar eens te zeggen. Nieuwe uitdagingen zoals dat vandaag aan de dag genoemd wordt. Nee, God is zelfgenoegzaam en algenoegzaam, zelfredzaam. Hij had niemand nodig. De Vader hield van de Zoon en de Zoon van de Vader. En de Geest was de band van de liefde, zegt de Heilige Geest. Zegt Augustinus. En toch heeft God de mens geschapen. Toch heeft God de mens daar neergezet in het paradijs. En toch heeft God zichzelf meegedeeld aan Adam. O, wat was Adam gelukkig. Zou dat ermee bedoeld worden? Dat hij vanuit het paradijs God kwijt zijn. Of zal ermee bedoeld worden dat in het leven van de genade wij de Heere telkens weer kwijtraken. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Daarom zegt Brakel heiliging, dat is dagelijkse rechtvaardiging. En daarom spreekt de openbaring over dat zuivere kleed, dat gewaad van de rechtvaardigmakingen, meervoudsvorm. Dus elke keer maar weer opnieuw dat smaken en zien in die handen en aan het hart van de Vader. In ieder geval is er hier geen genadige omgang. Het is wat, maar heeft Esther hem geknepen, hè? Ze zou dan toch op aandringen van haar oom naar Ahasveros gaan, waar ze al in 30 dagen niet gekomen was. Kom ik om. Het viel het mee, hè. De liefde straalde uit de ogen van de koning. De gouden scepter haar toegereikt. Nou, kijk, dat wordt hier nog gemist, hè. Hoe kan ik toch die straffen ontgaan en wederom tot genade komen? Zou die jongen onderweg niet hebben gedacht? Ja, wat zal mijn vader zeggen? Zal hij me niet wegsturen? Je hebt er alle doren gebracht. Zou hij niet vele bestrijders hebben gehad van binnen en van buiten? Toch is hij gegaan. Hoort u het? Hoe kunt gij deze straffen ontgaan en wederom tot genade komen? We gaan naar onze derde gedachte. We hebben dus eerst stilgestaan bij wie is gij? En toen hoe ontgaan? En nu een middelaar. Want dan spreekt het antwoord over, door een middelaar. Ja, zometeen zulk een middelaar. Door een middelaar. Er moet iemand bijkomen, dat is duidelijk. Zo kan het niet. Er moet iemand bijkomen, dat is duidelijk. Zo kan het niet. De partijen zijn zo ongelijkvormig. De ene partij, dat is die heilige. en die rechtvaardige God, die geen blaam treft, die geen schuld heeft, die blijft staan waar hij stond, die billig was en is. En aan de andere kant staat die vuile, schuldige zondaar, die ook nog eens vleeselijk is, dat wil zeggen in vijandschap tegen God. Ja, hoe moeten die twee partijen nou ooit bij elkaar komen? Nou, dat kan, zegt het kort begrip, maar dan moet er wel een middelaar bij komen die beide partijen bemiddelt. Er moet bemiddeld worden, omdat directe ontmoeting onmogelijk is. En dan moet ik u nog eens iets vertellen over die twee partijen. Die ene partij, die schuldige partij, die vuile partij, die opstandige partij, gij, ik, de mens, die wil helemaal niet onderhandelen. Die wil niet uit genade zalig worden. De Heer Jezus heeft het zo vaak geprobeerd, hè. Hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijk wij zijn hen haar kikkens. Maar gij hebt niet gewild. Weg met deze, kruis hem. Niks van hebben van deze middelaar. En die andere partij dan. Dat hebben we gelezen. Heeft u zich verwonderd? Die schuldige God, die onschuldige partijen. God, die wij zo op het hart hebben getrapt. En aan wie wij de vruchten die hem toekomen niet willen geven. Hè? Wat doet die andere partij, die geen schuld heeft? Wel, die zond eerst een knechter, hebben wij gelezen. En toen hebben ze die knechter geslagen en gedood. En wat deed toen de onschuldige partij, de rechthebbende partij? Hij zond zijn zoon ten laatste. Het liefste wat hij had. Het enige wat hij had. Toen er echt geen andere weg meer was. Toen dacht hij, ik moet mijn zoon zenden om te bemiddelen. Maar je moet nagaan. Wie zou zijn kind nu afsturen op zulke rebellen? Wie zou zijn kind nu afsturen op zulke criminelen? Want er waren al knechten gedood en er waren knechten geslagen. Die waren bont en blauw teruggekeerd. En toen die andere knechten die weer kwamen, toen wist die Heer van de wijngaard wel hoe laat het was. Maar hij liet het er niet bij zitten. Hij stuurde ook geen leger om zijn wijngaard te heroveren en die mensen te doden. Ja, dat zeiden die fariseërs. Die wettische mensen, hè, die willen slaan. Maar de eigenaar, de vader, die zond zijn eigen zoon. Die zond hij. Mogelijk zullen ze mijn zoon ontzien. Want hij is de erfgenaam. De schuldige partij moet niets van de middelaar hebben. En de onschuldige partij, die moet alles hebben. Van die schuldige mensen. En daarom stuurt hij zijn eigen zoon. En die zoon, dat weten wij, hè. Die praat het niet goed. Die praten partijen niet aan elkaar. Maar die maakt het goed. Ten koste van zichzelf. De middelaar. De Heer Jezus Christus. Ja, hier wordt hij nog niet genoemd. Maar we weten het wel, hè. Ja, uit het kort begrip of? Of omdat die middelaar u is geopenbaard. Nou, nog even weer terug, hè. Hoe kunt gij deze straffen ontgaan en wederom tot genade komen? Door een middelaar. Nou ja, kijk, middelaar, daar moet je echt wel van een goede komaf zijn, hè. Een goede middelaar, die begrijpt beide partijen. Die kan beide partijen ook heel goed invoelen. Die heeft heel veel invoelingsvermogen. Hij kiest op voorlopig geen partij, want hij probeert ze bij elkaar te brengen. Maar die partij, die middelaar, die moet beide partijen in ieder geval heel goed kennen. Het mooiste zou zijn, hè, het mooiste zou zijn dat hij uit allebei de partijen komt. Ja, zo'n middelaar is er natuurlijk eigenlijk niet, hè. Kan eigenlijk niet. Maar hier wel. Dat komt de volgende keer wel aan de orde hoe dat dan kan in één persoon. Maar hier kunnen we alvast zeggen, deze middelaar is echt waarachtig God. Die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Hij is God uit God. Als geen ander kan hij vertellen wat er leeft in dat vaderhart van hem. En hij nam die zwakke menselijke natuur aan, is de mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Als er één beide partijen kent, dan is hij het wel. Dan is hij het wel. Een middelaar. Ja, die middelaar die is er. Dat mag ons ook wel als muziek in de oren klinken. Als wij er niet meer uitkomen. O, wij mogen wel in verwondering uitroepen. Die ons moest haten, heeft ons lief. Dat al eens gezegd. Die ons moest haten, die heeft ons lief. We gaan naar onze laatste gedachte. De voorwaarden. Want er staat wel zulk een middelaar. Niet iedereen kan middelaar worden, sowieso al niet, maar in dit geval al helemaal niet. Het moet een middelaar zijn die aan bepaalde voorwaarden voldoet. En dan wijst het kort begrip er in de eerste plaats op door zulk een middelaar die tegelijk waarachtig God is. Kijk. De mate van ontdekking is in die zin verschillend, dat iedereen die zaligmakend ontdekt wordt, gaat leren, God moet er aan te pas komen. Met andere woorden, ik kan mij niet bekeren. Ik kan niet geloven. Ik kan niet vertrouwen. Ik kan niet terug. Ik kan mij niet uit mijn doodsstaat oprichten. Dat kan God alleen. Geen mens kan mij helpen. Ik weet nog dat er een man liep met een nood voor zijn ziel. Het was oudejaarsavond. Hij moest voor God verschijnen en dat kon hij niet. En toen vluchtte hij maar in de loop van de avond naar de bekende Samarinaar op Sint Maartensdijk, eentje van de kinderen van God. Een wijze vrouw, de deur open. Ze hoort in een paar zinnen de nood van zijn ziel aan. En ze zegt, jongen, ik kan je ook niet helpen. En de deur weer dicht. We hebben een middelaar nodig die God is. God kan mij alleen nog redden. Heb je het geleerd? Heb je het geleerd? Dat God er aan te pas moet komen. Om je uit die ruisende kuil en modderig slijk te halen. Dat God er aan te pas moet komen om die schuld van je geweten weg te nemen. Dat God er aan te pas moet komen om je geloof te schenken, om je leven te schenken. Dat God alleen je ogen, je oren en alles kan openen wat op slot zit. Zulk één. Niet iedereen kan middelaar worden. Er kan alleen hij die waarachtig God is. Dat is één. Ik kan die prijs der zielen dat rantsoen. In tijd nog eeuwigheid voldoen. Kijk, hij moet God zijn om die eeuwige straf tegen de zonde te kunnen dragen. Maar dat kan geen mens. Als ik die straf zou moeten dragen, dan zou ik voor eeuwig omkomen. Dat kan niet. Dus als iemand die straf wil betalen voor mij, ja, dan moet hij in ieder geval meer zijn dan alleen maar een mens. God moet de mens Jezus ondersteunen, anders zou hij bezwijken en dan zou hij niet tot het einde toe kunnen betalen. En als er dan nog wat weer overblijft voor mij, dan is het voor eeuwig verloren. Hij moet God zijn om een eeuwige waarde aan zijn lijden en sterven te kunnen geven. Met andere woorden, dat hij een eeuwig geldende gerechtigheid aanbrengt. Daarom zegt het doopformulier zo mooi. Als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, want er is een eeuwig geldende gerechtigheid. Met andere woorden, God komt er nooit meer op terug in het leven van zijn kinderen. Tot in alle eeuwigheid of nooit meer iets aan toegedaan te worden, toegevoegd te worden. Dat is één. In de tweede plaats moet hij ook waarachtig mens zijn. Waarom? Omdat God rechtvaardig is. Kijk, God is zo rechtvaardig. Hij zegt, de natuur die zondigt, die moet ook betalen. Dat is toch zo? Het is toch oneerlijk als je broertje wat heeft gedaan en dat jij voor straf naar bed moet? Wel, zo konden al die offers onder het Oude Testament, want dieren hebben een andere natuur dan mensen, zo konden al die offers onder het Oude Testament geen één zonde uitwissen. Dat wilde God ook helemaal niet. De enige functie van die dierenoffers was dat ze heen wezen naar de mens Jezus, die komen zou om plaatsvervangend te lijden en te sterven. Waarlijk staat er dan, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad van Abraham aan. De Heer Jezus is mens geworden om mensen te verlossen. Zo laag is hij afgedaald. Hij is onzer één geworden. En nu gaat God in zijn natuur, in die menselijke natuur, de zonde straffen. Kan dat dan wel? Ja, hij moet ook een rechtvaardig mens zijn. Dat betekent zonder zonde. Kijk, ik geloof best wel, hè, wat die mensen heb je wel gehad, die soms in oorlogstijd, dat ze zeiden, hè, laat mij dan maar doodgeschoten worden, dan kan iemand anders vrij uitgaan. En ik geloof best wel dat een vader nog zou zeggen, ik zou wel willen sterven voor mijn kind. Hoor, hoe David jammert, hè. Absalom was ik er maar gestorven, Absalom mijn zoon. Dat kan niet, hè. Ik kan niet voor mijn kinderen betalen. En u kunt voor mij niet betalen. Waarom niet? Omdat wij onze handen vol hebben aan onszelf. Daarom niet. Nou, dat betekent, de middelaar die moet ook een rechtvaardig mens zijn. Dat wil zeggen, hij zelf heeft geen zonde. En als je dan toch betaalt en ook kan betalen, ja, dan hoeft hij dat niet voor zichzelf te doen. Maar dan kan hij dat voor anderen doen. Kijk, daar in Bethlehem's stal wordt een mens geboren zonder zonde. En daar op Golgotha, daar hangt nu de grootste van de zondaren. En dat is dezelfde. Eén keer. Daar in Bethlehem's stal wordt een kind geboren, een mens, een jongetje, zonder zonde. En 33 jaar later is dat kind een volwassen man geworden en daar hangt hij aan het kruis als de grootste van de zondaren. In de toerekening. In de toerekening. Zonder zonde. God heeft hem heel nauwkeurig door en onderzocht, Hebreeën 4. Inderdaad, zonder enig gebrek. En daarom geschikt om het offer te brengen. Daar hangt hij, de grootste van de zondaren. Hij is beladen met de schuld van een ontelbare schare. Heeft u uw schuld ook reeds neergelegd daar op het kruis? Schuld beleden. Zie de goedheid en de strengheid van God. Hij straft, dat is een strengheid, maar aan zijn zoon. Dat is zijn goedheid. En daarom wie de zoon heeft, die heeft het leven. Laat dat toch onze voornaamste bezigheid zijn, om de Heer Jezus te kennen. Amen. Psalm 89, vers 4. God is op het hoogst geducht in zijn heiligen raad en vreselijk boven het Heer dat om zijn rijkstroom staat. 89, vers 4. Heere, u bent overvloedig in genade. En zo roepen we u ook aan het einde van deze dienst en aan het einde van de diensten vandaag hier in Scherpenisse. We hebben gezongen van uw grootheid, onvergelijkbare almacht. Dan is het doen aan. O Heere, u kunt ons trekken uit de zonde, uit de duisternis, tot uw wonderbaar licht. U kunt de vijandschap, die leeft in ons hart, wegnemen. U kunt de vijandschap tegen het kruis wegnemen, tot het toch. U hoeft maar slechts te zeggen, leef, en we zullen leven. Kom uit, en Lazarus kwam uit. Word geopend, de schellen vallen van de ogen. U bent grootmachtig, eindeloos in vermogen. Trek onze jongeren, bekeer onze kinderen. De ouderen, de oudsten uit de gemeente, bekeer ze, Heer, tot u. Bekeer ons allen voor het eerst of opnieuw. En geef dat we niet alleen overtuigd zullen zijn dat God er aan te pas moet komen. Dat we mogen getuigen dat u er aan te pas bent gekomen. Overvloedig in genade. Heb dank, Heere, voor alles wat u gaf op deze dag. Uw trouw is groot over ons geweest. We mogen wel diep verwonderd zijn dat we nog samen mogen komen, dat het woord hier nog mag klinken. Wilt u ook de stille naprediker zijn door de kracht van uw geest? Heere, gedenk ons in het verdere van deze dag. Wil u in gunst op ons ter neerzien? Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 118, vers 1. Laat ieder zeer een goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. 118, vers 1. De zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
Amen.